Van Gods woord.
Dus paasfeest. Paasfeest is een feestje. Ik ga het hebben over lijden. Nee? Oh, nee, ik ga het hebben over Jezus lijden. Inderdaad, dat klopt. Jezus lijden. We gaan het gelukkig over veel meer hebben. Helaas voor mij ga ik het niet over veel meer dan over het Jezus lijden hebben. Maar om Jezus lijden goed te begrijpen, ga ik toch een klein stukje even vragen. Laten we beginnen met een stuk zelfreflectie. Eerste vraagje. Je moet wel de PowerPoint zetten om over te gaan. Je mag de eerste slide laten zien, Geert. Eerste vraag is: welke grote fout heb jij al een keer gemaakt? Wanneer ben jij een keer voor jezelf, ja, iets gedaan waarover dat je je echt schuldig voelt? Ik zou zeggen, neem even een minuutje. Ik heb 5 minuten in totaal, dus neem een minuutje. Zo zijn die 5 minuten gelijk om. Denk even voor jezelf na. Welke fout heb je gemaakt waarbij je van jezelf dacht van, nee. Dat kan iets zijn wat recent was. Dat kan iets zijn van al lang geleden. Dat kan iets zijn waar het jezelf eigenlijk niks aan kon doen. Of het was echt je eigen schuld. Het kan een zware fout zijn of zonder zware consequenties. Ja, oké, vertel maar, welke fout heb je gemaakt? Nee, dat is een grapje. welke fout heb je gemaakt? Misschien daaraan gekoppeld de volgende vraag. De volgende vraag. Doe maar de volgende, Geert. Nou, misschien heeft het ermee te maken met het feit dat dat dingetje er niet in zit. Misschien wel. Wanneer leed jij? We gaan het hebben over Jezus lijden. Hè? Wanneer heb jij al een keer afgezien? Dat kan ermee te maken hebben. Hè? Misschien heb je een fout gemaakt en heel typisch, het gevolg van een fout is afzien. Niet altijd, maar het is wel een logisch gevolg. Wanneer heb jij afgezien? En ik weet niet waarom dat jij denkt. Als ik denk aan de eerste keer dat ik echt van meus heb afgezien. Ik was 18 jaar en mijn eerste vriendinnetje had het uitgemaakt. Ik weet, heel veel van jullie zijn met zaken, die zijn geconfronteerd geweest met zaken die dat niet te vergelijken zijn. Veel mensen denken aan iemand die had verloren zijn, of andere eigen fouten of problemen. Niet te vergelijken, ik weet het. En ik mag zeggen van mezelf, dat het is eigenlijk heel goed en ik mag blij zijn dat ik alleen maar tot mijn 18 een vriendinnetje had die het uitmaakte. Maar voor mij was dat op dat moment, ik zie mezelf daar nog zitten, op mijn knieën, biddend, in tranen. Zo intens was dat. Ja, ik had nog nooit iets erger meegemaakt. En ik was er helemaal kapot van, want ik zag plotseling mijn toekomstbeeld, mijn leven zag ik in duigen vallen. Dat was waarschijnlijk ook ten gevolge van een fout die ik zelf heb gemaakt, maar ik zag af. Wat mij het meest heldere daarvan is bijgebleven. Ik was daar aan het bidden, op mijn knieën, samen met een vriend. En we waren samen aan het bidden, in tranen. En op dat moment dacht ik, wie ben ik om dit te vergelijken met wat Jezus heeft meegemaakt? Wat heeft Jezus wel niet meegemaakt? Jezus, die heeft pas afgezien. En ik was daar aan bidden en in gebed zei ik van, Jezus, wie ben ik om mij hier te zitten aanstellen? Wat ben ik toch een aansteller om dit te vergelijken? Om tegen u te vertellen hoe moeilijk dat ik het wel heb. Wetende wat Jezus heeft meegemaakt. Wat heeft Jezus meegemaakt? Daarover gaan we een paar minuten hebben. Nu, we gaan het hebben over Jezus lijden. Als we het hebben over Jezus lijden, moet je dat in die context van toen ook kunnen plaatsen. We hebben het over Joodse context. We hebben het over Pasen. Paasfeest komt voort uit het Pesachfeest, van het Joodse feest. Om het Jezus lijden en het offer dat Jezus bracht goed te kunnen begrijpen, wil ik het hebben over een ander feest. Misschien ken je het. Het is het Yom Kippur feest. Wie kent er het Yom Kippur feest? Toch wel een paar handen. Het Yom Kippur is de grote verzoendag, noemen we dat. Dat is de grote dag van het grote dag van vergeving. Yom Kippur is de grote, of Yom, Yom HaKippurim, is het dag dat de hoge priester, de enige dag van het jaar dat de hoge priester mocht binnengaan in het heilige der heiligen. Weet je nog wel, met dat voorhangsel en in de tempel waar dat God was, bij de tabernakel. Eén keer per jaar mocht de hoge priester binnengaan in het heilige der heiligen. Dat was het moment van de grote verzoening. Dat was het moment dat de schuld van het volk werd weggedaan. Hoe gebeurde dat? Gaan we even lezen. Yom Kippur was op het moment dat we op de shofar werd geblazen. Maar wat elke Jood wist, was wat er dan gebeurde op Yom Kippur. Het moment van de verlossing van de schuld, moest er een offerlam, meer dan één offerlam, 7 lammeren, een kalf, een ram, 7 lammeren, er werden meerdere dieren bij de geslacht, er moest bloed vloeien. Iets waar we vandaag niet zo graag aan denken, bloed. Maar er moest bloed vloeien op dat moment. Er moest bloed vloeien in plaats van het volk. En op dat moment wist het volk van, we zijn vrij van de schuld, we zijn vrij van de fouten die dat wij hebben gedaan. God vergeeft. Op het moment van Yom Kippur. En dan gebeurde, je ziet het hier achter mij staan, door verschillende beesten te slachten. En dat gebeurde maar één keer. Achter het voorhangsel, achter de plaats waar dat Jezus, waar dat God was, en waar de hoge priester bij mocht komen. Elke Jood wist dat, op dat moment. Elke Jood kende het ritueel van het bloed dat moest vloeien. Hou dat beeld even vast, want het bloed vloeien is precies wat Jezus heeft gedaan. Jezus heeft meerdere keren gebloed, en daarover ga ik een paar teksten laten zien. Jezus heeft eigenlijk in de pakt 18 uur, voordat hij stierf, 7 keer gebloed. We kunnen over discussiëren of het 7 is of 10, maakt niet uit. Ik ga een paar teksten laten zien, ik ga 7 verschillende teksten laten zien. Ik heb daarvoor nog 3 minuten of 2. 7 verschillende teksten gaan we laten zien hoe dat Jezus aan bloeden was. En ik wil gewoon dat je kunt dit plaatsen, dat bloeden van Jezus, in het kader van wat elke Jood weet, bloed staat voor vergeving van zonde. Bloed staat voor aflossen van de schuld. Als jij een fout hebt begaan, ben je schuldig, maar op dat moment kun je bedenken wat Jezus heeft gedaan. Jezus heeft gebloed. En dat bloed staat symbool voor de vergeving. Ten eerste, tuin van Gethsemane. Kennen we waarschijnlijk wel, hè? Tuin van Gethsemane, wat is daar gebeurd? Jezus, zijn zweet werd als bloed. Iets wat veel mensen jarenlang niet zoveel meer konden, maar ze niet kennen. Het is nogthans een medische term, en dat heet hematidrosis. Hematidrosis is dus werkelijk iets wat bestaat. Dat is een extreem zware trauma, een psychische belasting, dan kan je zweet als bloed worden. Dat is wat Jezus heeft meegemaakt. Hoe komt dat zijn zweet werd als bloed? Omdat hij zo zwaar belast werd. Dat niet alleen. Hij werd geslagen. Hij werd met vuisten geslagen. Stel je voor dat je met een vuist in je gezicht geslagen wordt. Dat is het moment dat je tanden verliest. Dat is het moment dat er bloed komt. Jezus werd gemarteld. Dat niet alleen. Hij werd geslagen. Hij wordt mishandeld. In Jesaja staat er zelfs, dat zijn baard werd uitgetrokken. Stel je voor. Ja, liever niet. Maar je baard werd uitgetrokken. Hoe bloederig, hoe erg moet dat geweest zijn? Een ander voorbeeld is hoe dat Jezus werd gegezeld, geslagen. Hoe dat hij geslagen werd met de 40 min 1 slagen. Waarom 40 min 1? 40 zweepslagen, dat is eigenlijk de zwaarste straf die dat iemand kon krijgen. Stond quasi gelijk met de doodstraf. En om een telfout te voorkomen, gaf Pilatus de opdracht om Jezus 40 min 1, 39 slagen te geven. Stel dat je mistelde, dan had je nog steeds niet meer dan 40 slagen, want meer dan 40 slagen, dat mocht niet. 39 keer werd hij geslagen. Vervolgens kreeg hij een doornenkroon. Een kroon om hem te bespotten van, jij zei dat je koning was, hè? Wel, hier heb je een kroon van doornstruiken in je hoofd. Hoe bloederig, hoe erg moet dat geweest zijn? Nu, daarna wordt het pas echt erg, dat weten we, want dan dat zwijg ik nog over het feit van hoe dat hij viel met het kruis op zijn rug. Maar Jezus die werd gehangen aan een kruis met spijkers door zijn handen, door zijn voeten. En zo bloedde hij voor mij, voor ons, voor die fout, voor de fout waar we net hebben gedacht. Daarvoor heeft hij gebloed. Het laatste, 7, om aan het getal 7 te komen. Nog een keer kunnen we over discussiëren over dat getal 7, maar ik vind het een mooi getal. Het staat symbool voor hoe dat op Yom Kippur een offerlam, meerdere offerlammen moesten bloeden. Zo heeft Jezus 7 keer gebloed. Ten slotte werd een speer in zijn zij gestoken. Als er bij jou, als je in leven bent, en ik hoop dat de meeste van jullie in leven zijn, als er een speer in je zij wordt gestoken, dan komt er bloed uit. Dan ga je niet beschrijven, daar komt bloed en water uit. Nee, als er bloed en water uitkomt, is het teken dat je bloed al aan het stollen is. Dat betekent dat je dood bent, want je bloed draait niet meer rond in je lichaam. Op dat moment was Jezus al dood. Een speer in zijn zij en er komt bloed en water uit. Dan weten we, Jezus heeft afgezien voor ons. 7 keer. Nu, dat doodgaan, daarvoor gaat Sam het hebben. Ach, daar.
Luister, luister mensen. Luister naar wat gaat komen. Ik wil eerst heel kort beginnen met iets over mezelf te zeggen. Ik ben Sam, jullie kennen mij. En ik ben ook een papa. En ik heb jongens, 2 jongens, en ik zie die heel graag. En nu had ik op de voorbije vakantie echt een geweldig moment. Dat ik eerst niet blij was en achteraf zo wel trots was op mezelf. Wat was er nu eigenlijk aan de hand? We waren in de bergen, het was aan het sneeuwen, eerste skidag. En Boas had blijkbaar geen skibril mee en ik zeg, dat is geen probleem jongen, pak jij de mijne maar. En dan denk ik van, ja, het is eigenlijk al jaren geleden dat ik nog een skibril heb gehad. Dan dat oude ding, dat Boas nu blij mee is. Ik koop mezelf een nieuwe skibril. We staan pas op die skipiste en wat gebeurt er? Boas zegt, ik kan niks zien. Ik zie niet door uw bril. Ik zeg, het is niet waar. Hè. Ik zeg, ja, ik zie wel door mijn nieuwe bril. Maar ik heb wel na zoveel jaar eindelijk een nieuwe bril. Oké, hier. En hij, oh, alsjeblieft. Jouw bril, papa. En de jongen heeft, nu kan ik zien. Nu zie ik heel goed. En fantastisch. En ik dacht, oh! Eindelijk had ik nog eens iets voor mij en dan moest ik het afgeven. Maar eigenlijk was ik wel blij, want dat is de bril dat ik ben kwijtgeraakt, die hij gewonnen heeft. En ik heb afstand gedaan van waar ik recht op had. Want ik had wel eens een nieuwe bril. Ja, ik mocht daarover discussiëren. Maar ik had het gevoel dat ik toch het recht had om na zoveel jaar eens een nieuwe bril te krijgen. En toch werd ik ook heel blij als ik de glimlach op zijn gezicht zag. Als ik zag hoe blij hij was met zijn nieuwe bril. Ik wil met jullie even naar de kern van lijden. Ik ga het hebben heel specifiek over dood. En het gaat over lijden. Ik heb meer moeten lijden eigenlijk. Ik ben niet gestorven omdat ik die bril heb afgegeven. Dat is ook meer lijden. Dank u Daan. Ik moet Daan ook bedanken, want hij heeft mij, je gaat wel merken, 2 keer eigenlijk mijn slide voor mij al verteld. Dat maakt dat ik extra minuten heb. De grote vraag is, waarom moest Jezus dood? Het bloed is gevloeid. Moet er... De verzoening is er. Want het bloed reinigt. Hoe gaat het lied ook weer? Heer, uw bloed, dat reinigt mij. Ja, dat is ook zo. En toch ook moest hij dood. Waarom moest hij dood? Helemaal in de hof van Eden. Adam en Eden. Nee, dat klopt niet. In de hof van Eden heeft de mens de keuze gemaakt om tegen God in te gaan. Om niet God op de eerste plaats te zetten, maar zichzelf. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat bracht zonde. Ja. Dat bracht zonde in de wereld. Maakte dat de wereld een duisterdere plek werd. Want God is licht, God is goedheid. En hij wou dat alles goed was. En wij kiezen om ons eigen zin te doen. Een rechtstreeks gevolg. Knal. Zonde, dood, komt de wereld in. Zoals Daan al aangaf, heeft dat gezorgd dat er scheiding is tussen mensen en God. Dat wij als mens, die gemaakt waren om in zijn nabijheid te wonen, te leven, werden gewoon uit zijn nabijheid gewoon weggerukt. Uit de hof. Ik ben God, ik ben heilig. Ik verdraag geen zonde in mijn buurt. Ik verdraag geen dood in mijn buurt. Ik ben heilig. Er was inderdaad zo'n voorhangsel die Gods aanwezigheid in het heilige der heiligen apart hield van ons mensen. En inderdaad, die priester mocht daar maar 1 keer in. En alleen eigenlijk om boete te doen met slachtoffers. Om bloed te laten vloeien voor onze zonde. Om de dood van ons af te wassen. Ja, maar ik kan toch een goed leven leiden? Denk eens aan de evangelie. Die ging eens op het punt van iemand te stenigen. Aan hem, denk ik. En hij zei, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Laat ons onszelf niet wijs maken dat wij het zo goed hebben en dat wij zo goed bezig zijn. Wij zelf maken dagelijks fouten. Dagelijks gaan we de mist in. Dagelijks hebben we zonde. Niet per definitie grote dingen, maar wel plaatsen waar dat wij onszelf op de eerste plaats zetten, waardoor dat we onszelf wegtrekken van God. God wil ons dichtbij hebben. En iedere keer dat wij onszelf wegdraaien en zeggen, nu is het mijn tijd, begaan we eigenlijk een zonde. Dat zit in kleine dingen, dat zit in grote dingen. Dat zit in dingen die het daglicht niet kunnen zien in deze maatschappij en die dat je op tv ziet en dat overal in de cinema geprojecteerd worden. Evenzeer. Wij ook. Wij zijn ook schuldig. Ik wil met jullie naar Jesaja springen. Jesaja 53. Om een heel eenvoudige reden. Jesaja, wat dat Christus, wat we vandaag de dag gedenken, is een vervulling van de profetie gemaakt door Jesaja. Volledig. En als je een antwoord wilt op de reden waarom dat hij moest sterven, dat hij dood moest gaan, die vind je allemaal in Jesaja. Maar het was de bedoeling van de Heer dat hij werd verbrijzeld en met verdriet overladen. wanneer hij zijn leven heeft geofferd voor wat? Voor de zonde. Dan zal hij talloze nakomelingen krijgen, vele erfgenamen zijn wij. Hij zal lang leven en Gods voornemen zal bij hem in goede handen zijn. En als hij ziet wat er allemaal is bereikt door zijn lijden, zal hij voldoening smaken. Door wat hij heeft ondervonden, zal mijn rechtvaardig dienaar vele mensen, wat? Bevrijden van schuld. Die zonde, die laat een schuld op ons, die wij niet kwijtraken. Die kunnen wij uit onszelf niet kwijtraken. En hij zal hen rechtvaardig maken in de ogen van God, want hij zal al hun zonde dragen. Niet enkel het bloed dat ons reinigt, hij gaat ook letterlijk al onze zonden op zich nemen. Daarom zal ik hem de eer bewijzen geven van iemand die machtig is en hoog in aanzien staat, want hij heeft zichzelf in de dood gegeven, opnieuw. Hij zal zich in de dood geven. Hij werd beschouwd als een misdadiger, maar droeg de, wat? De zonde van velen. Hij pleit bij God voor ons, overtreders. Mensen die wel willen, maar vaak niet kunnen, als we eerlijk zijn. We hebben zonde. We zijn schuldig bevonden. Wij zouden aan het kruis moeten gaan. Wij zouden moeten boete doen. Maar we zijn niet in staat om de prijs te betalen die nodig is. En daarom vinden we zowel Marcus, Matthäus, Lucas, Johannes, Evangelie, de beschrijving van hoe Jezus sterft aan het kruis. En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde. Tot het negende uur toe. En op het negende uur riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is het moment dat de zonde der wereld op hem geplaatst wordt. Op andere plaatsen merk je, wordt er letterlijk beschreven dat God de zonde van de wereld op zijn zoon legt, op Christus legt, op Jezus legt. Voor ons. En dan zijn er sommigen die zeggen van, ja, wat is er nu aan de hand? Roept hij misschien Elia? Zullen we misschien wat verder doen? Misschien gaat Elia hem komen redden. Dan vers 37. En roepende met luide stem, stierf Jezus. Johannes, al enkel daar dat we kunnen lezen, dat hij zegt, het is volbracht. Voor Jezus sterft. Hij moest sterven voor de zonde, maar voor hij sterft, heeft hij ons bevrijd. Het was zijn bloed dat redding bracht. En dat voorhangsel, dat scheiding maakte tussen God en mensen, dat voor het heilige der heiligen, scheurt in twee stukken. Kapot. Het is gedaan. De scheiding die er was tussen mensen, door de zonde, is verdwenen door het bloed van Jezus Christus. De oproep die ik jullie wil meegeven vandaag, als we nadenken over het sterven van Christus en waarom dat moet sterven, is dit. Een heel kort stukje uit Matthäus 6. Het gebed des Heren. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Want het is uw koninkrijk dat zal komen. En het zal uw wil zijn dat geschiet op aarde. Christus zweette bloed en tranen en zei, laat deze beker aan mij voorbij gaan. En zei, maar uw wil geschieden. Zijn wij bereid om te luisteren? Zijn wij bereid om te luisteren? Want wat hij gedaan heeft, is het ultieme beeld van een vader die van zijn kinderen houdt.
Even teken geven. Vind je hem, Daan? Lijden, pijn, doodgaan. Maar doodgaan met een fantastische boodschap. Doodgaan met een doel. Doodgaan zoals het voorzien was. Doodgaan zoals God het wilde. En dan zou je vandaag je de vraag kunnen stellen: is dit het? Is dit het evangelie? Niemand durft antwoorden. Ik heb mezelf bewust ook die vraag gesteld. Is dit nu het evangelie? Of niet? Is het een nieuwe versie van oude offers? Want daar is over gesproken. Dat is het. Maar toch niet helemaal. Het is een nieuwe versie van oude offers. Dat heeft zowel Sam als Daan onder jullie aandacht gebracht. Oké, een ander betaalde mijn straf, zo blijkt. Iemand heeft iets betaald. Is dit het dan? Of is er meer? Ik spring direct naar de laatste dia, maar die komt er even hier. Er is inderdaad meer, er is zoveel meer. Jezus is opgestaan. Is dat het dan? Maar eerste vraag, dat kan niet. Of eerste reactie, dat kan niet. Hoor je vandaag misschien honderden keren, als je het 100 keer aan mensen zou vragen. Dat kan niet. In die tijd ook. Zelfs de mensen die Jezus gekend hadden, die zeiden van dat kan niet. Maria Magdalena kwam het aan de discipelen vertellen en die zeiden van dat kan niet. We geloven het niet. Dat kan niet. De Bijbel is er eigenlijk vrij kort over. Zegt eigenlijk heel simpel maar één ding. Wat? Het kan niet? Er zijn honderden getuigen. Honderden mensen hebben Jezus gezien. Je kunt 2000 jaar na datum sceptisch zijn, maar niet op het moment dat er brieven geschreven worden, geloof verkondigd wordt en gezegd wordt van geloof je het niet? Mij hoef je niet te geloven. Ga het gaan vragen aan iedereen die het gezien heeft. Iedereen die erbij was. Iedereen die Jezus levend gezien heeft nadat ze hem aan het kruis hebben zien hangen. De Bijbel is vrij simpel daarover. Het kan niet, het kan zeker, want honderden hebben het gezien. Wat blijkt? We leven zelfs nu in een tijd waar mensen iets kunnen beweren dat ze iets gezien hebben en dat andere mensen zeggen, en dan, so what? Maakt mij absoluut niks uit. Een paar Bijbelteksten. Heel kort. In Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 9, daar schrijft Paulus in zijn brief aan de Filippenzen, daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Waarom is dit zo belangrijk? Omdat door de opstanding God gezegd heeft van zo is het precies zoals ik het wilde. De straf is betaald. Het plan is uitgevoerd. Ik trek jou uit de dood als de laatste vijand is overwonnen. Het offer was volmaakt, is volmaakt en werd door God aanvaard. En God zegt van oké, dood weg jij. Straf weg jij. Dat is het evangelie in zijn geheel. Een kruisdood alleen betekende niets voor God. Tenzij God zegt van oké, ik aanvaard het offer en ik trek jou uit de dood en ik geef jou de hoogste plaats die iemand ooit zal krijgen in de geschiedenis en in het universum. En dan? Waarom zoekt u de levende onder de doden, zei een engel tegen de vrouwen die bij het graf kwamen? Hij is niet hier. Hij is uit de dood opgewekt. Herinner u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was. De mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Waarom is Pasen zo belangrijk? Waarom kan het evangelie niet stoppen bij de kruisdood van Jezus? Waarom kan dat niet? De engel zei het. Hij moest lijden. Hij moest sterven en hij zou opstaan. Wat betekent dat? Heel simpel. Wat God belooft, dat doet hij. Wat God zegt, dat zal gebeuren, dat zal gebeuren. In zoveel voorbeelden in de Bijbel, en zo ook hier. Wat God belooft, en dat doet hij. En daarom zegt Petrus ook in de eerste preek die hij geeft na Pinksteren, de dood kon hem niet vasthouden. Waarom niet? God had beloofd dat Jezus zou opstaan. Het was voorspeld. Wat God belooft, dat doet hij. In het Oude Testament staat het zo mooi, waar God tegen Jeremia zegt. Daarop zei de Heere tegen mij, Jeremia, je hebt goed gezien, want ik waak over mijn woord om dat te doen. En dus Pasen was een belofte. De opstanding was een belofte. Maar wat een hoop voor ons, dat je ook zelf mag weten, in alle kleine en grote details van je leven, wat God belooft, dat doet hij. En dan, ik ga niet het hele stuk lezen. Ik zou je eigenlijk willen uitdagen en uitnodigen. Neem je Bijbel en lees eens het volledige 15e hoofdstuk van de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. En daar zegt hij op een negatieve manier, wat ik nu op een positieve manier onder jullie aandacht wil brengen. Waarom de opstanding? Er is vergeving van zonde door de opstanding. De kruisdood alleen volstond niet. Dat is wat Paulus zegt in de Korinthebrief. Geen opstanding, geen vergeving van zonde. Ken je dat gevoel? Het gevoel van verzoening? Het zalige moment dat je vergeving vraagt of vergeving krijgt? Ken je dat gevoel ooit al meegemaakt? In ruzie gelegen te hebben met iemand heel dierbaar, en het heeft uren, dagen, weken, jaren misschien geduurd, en er komt verzoening? Ken je dat zalige gevoel? Ken je de kracht daarvan? De bevrijding daarvan? Dat is wat Pasen betekent. Vergeving van zonde. God die tegen jou zegt, heldere hemel tussen jou en mij. Dat is wat opstanding betekent. Je hoop heeft vaste grond. Ken je het gewicht van niet vervulde hoop, zoals mensen van hoop spreken? Ik hoop dat het morgen niet regent. Ik hoop dat ik een lang gezond leven mag hebben. Ik hoop, ik hoop, ik hoop. Ken je het gewicht van onvervulde hoop? Pasen en opstanding geeft je de vaste grond van hoop. Geeft je, zoals Petrus het zegt, een levende hoop. Want Jezus is opgestaan. En daarom mag je en kan je hoop hebben. Alles wat de Bijbel op andere plaatsen over andere dingen zegt, zijn waar. Als de opstanding waar is, en honderden getuigen waren het om het te betuigen, als dat waar is, dan zijn alle andere dingen die in de Bijbel staan ook waar. Dan zijn de dingen die getuigd worden en opgeroepen worden ook waar. Er is zoiets als waarheid. Je hoeft niet te twijfelen van, ja, maar misschien is het alleen maar mijn waarheid. Nee, er bestaat zoiets als vaste grond van waarheid. En omdat dat waar is, omdat Christus uit de dood is opgestaan, daarom zegt Paulus ook van, daarom is het ook de moeite waard om heel je leven te geven. Om niks meer achter te houden. Om te zeggen van, God, hier ben ik, doe maar met mijn leven wat u wilt. Ik vertrouw u. Als er geen dood meer is, als er geen straf meer is, als mijn zonden worden weggewassen, als mijn weerstand die ik had tegen u, als u dat opruimt, neem mijn leven maar. Ik wil mijn leven geven. Er kan geen beter leven zijn dan ik die mijn leven aan u geef. Omdat er opstanding is van de doden. En het laatste wat Paulus benadrukt is, ik leef en ik blijf leven. Omdat er opstanding is, leef ik en ik ga wel dood en toch zal ik blijven leven. Al degenen die ik gekend heb en die in Christus gestorven zijn, die zullen weer leven. En zo ook ik. Ik leef en ik blijf leven. En dus, er is inderdaad zoveel meer. Geniet van het feest.